Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover me zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, weinig dingen zijn stressvoller dan geldzorgen. En toch lijken wij als generatie niet bereid om financieel vooruit te plannen en potentiële geldzorgen in de toekomst te voorkomen. Doortje Smithuizen en ikzelf schuiven ons pensioen om die reden al jarenlang vooruit. Maar deze week komen wij die pensioenangst die wij allebei hebben onder ogen. Ook dat is VSR. En de vraag is, wat gaan wij aan het eind van deze aflevering anders doen om ons pensioen wel een keer goed te regelen? En hebben onze luisteraars hun pensioen eigenlijk ook wel goed geregeld? We gaan het allemaal onderzoeken, maar eerst de actualiteit.
Ja, we zitten hier natuurlijk met een enorme kater.
Mm-hmm. Ziek brak.
Ja, ontzettend brak.
Ja, ik drink al 5 jaar niet meer, maar gisteren ben ik echt helemaal overgeschreven.
Enorm losgegaan op de BNR Awards. Ja. Mijn favoriete moment was denk ik wel dat jij het podium opstormde en zei... If VSR loses,
everyone loses.
BNR loses. Ja. we hebben niet de BNR Podcast Award gewonnen. Maar we hebben wel een hele memorabele avond gehad.
Absoluut.
Eindelijk een keer in het universum van BNR.
En mijn favoriete, het was niet het moment, maar meer een soort visuele cue. Mm-hmm. Was de DJ booth in de vorm van het BNR logo.
Logo, ja. Waar toen wij weggingen nog niet erg veel rond werd gedanst.
Nee.
Maar of dat is gebeurd, moeten we naar Timo kijken. Oh, hij schudt zijn hoofd. Want wij waren misschien iets te vroeg weg om het echt te zien.
Timo daarentegen.
Timo die heeft nog wel even
goed geraakt.
De hele avond uitgespeeld. Namens het hele team overigens. Ja. Julia die had wijselijk andere plannen gemaakt op deze avond.
Het heet natuurlijk niet voor niks dag en nacht. Hè?
Ja, precies. Ja. Het was een zakelijke bijeenkomst, vond ik het.
Ja, het was
hadden
een
we ook eigenlijk,
transactionele zakelijke.
Hadden we het eigenlijk anders...
Ik had wel gehoopt om een beetje geëntertained te worden tussen awards door.
Het was echt gewoon klappen
en
luisteren wie er gewonnen had.
Ja.
Wij zaten omringd door Tony Media.
Dat was oorverdovend.
Die waren eigenlijk voor alles meermaals genomineerd.
Ja.
Maar die wonnen alleen maar met dat kofferding, met die kofferpodcast.
Ja, daar hebben ze in meerdere
categorieën. Gesponsord door de postcode loterij.
Ja, dat is geen andere...
Nee, volgens mij niet.
Verder waren er verdacht veel BNR-winnaars.
Veel BNR-winnaars en... Eigenlijk alleen maar 2 witte mannen die praten. Dat was het leidmotief van de winnaar.
Ja, het zag eruit zoals AI-podcast eruit zou laten zien.
Of 1 witte man die praten.
Ja.
Dat was dan een soort variërend moment. Ja, maar goed.
Kijk, dit mogen duidelijk zijn. Hier spreken 2 extreem zure verliezers.
Ja.
Dit hele segment is natuurlijk eigenlijk een aankondiging dat wij niet gewonnen hebben.
Ja, wij hebben dus niet gewonnen. Ja,
er pronkt hier wel een...
Een oorkonde.
Een ingelijste oorkonde voor de nominatie.
Ja.
We hebben niet gewonnen.
Zijn we ook blij mee.
Precies.
Met die oorkonde.
En wij zijn...
Ja. Was wel een onverwachte soft launch van mijn nieuwe project.
Absoluut.
Ik ga een interviewpodcast doen bij Podimo.
Die werd goed geplucht inderdaad.
Die werd geplucht door Dieke, onze hoofdredacteur. En die zei toen, na de hand zei ik dus van nou leuk dat je dat even deed. Zei ze, ja en ik hoorde ook wel een enthousiaste reactie zeg maar uit die Tonnyhoek. Maar dat was ik die in mijn eentje voelde.
Je aan het klappen was voor
je
jezelf.
Je moet ook een beetje zelf de slingers opvangen af en toe. Ja. Dan, ik wilde nog heel even aanhaken op
waar we het vorige keer over hadden. Over botox en vrouwen op tv. En dat jonge vrouwen vaak...
Men raakt er op de socials ook niet over uitgepraat.
Oh mijn god. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik daar wel een beetje van schrik.
Ik ook.
Als ik daar naar kijk.
Ik ook.
Er worden zoveel punten gemaakt waar je gewoon echt helemaal niks van terug hebt.
Nee.
Dat ik echt wel aan mijn eigen competenties begin te twijfelen.
Ook een,
bijvoorbeeld dat mensen zeggen, hè, dan was dus dat punt waar we het over hadden, dat, dat er een correlatie is tussen dunne vrouwen en hun salaris. Mm-hmm. Dus hoe dunner de vrouwen, hoger het salaris. En dan zeiden mensen, ja, heb je wel aan Sharon Dijksma gedacht?
Ja.
En dan dacht ik, nee. Dus ik meteen de Economist gebeld. En zij waren ook van, wow, ja, dit ja.
We gaan
hebben het stuk meteen
rectificatie.
Ze hebben een stuk of aan gehad. Toen hebben die onderzoekers gebeld van ja, heb je wel gekeken naar die burgemeester in Nederland? Nou, daar gaan we nog even op door. Er stond een heel goed stuk eigenlijk de dag erna in NRC, waarin ze dus hebben gepeild hoe het zit met de man-vrouw verhoudingen bij Op1.
Ja.
En nou, dan zie je toch eigenlijk waar we het de vorige keer over hadden weer heel goed gerepresenteerd. Want het afgelopen tv-seizoen was dus 37% van de Op1 gasten vrouw. Nou ja, oké, dan kan je...
Stijging van 5%.
Ja, kan je nog zeggen van dat is niet helemaal representatief naar de samenleving, maar het is ook weer niet zo weinig. Waar mij vooral om gaat, is dus wat voor vrouwen er mm-hmm. zitten. Want als je kijkt naar de man-vrouw verhouding onder de 30, dan is het nog 50-50. Maar daarna neemt het dus af. Dus boven de 60 is een kwart nog maar vrouw van de tafelgasten. En boven de 70...
Dit zou jouw punt onderschrijven.
Ja. Dus hoe ouder de mensen, hoe kleiner de kans dat er vrouwen bij zitten.
Is het bij mannen dan andersom?
Ja, dat is dus zo. Want bij de presentatoren bijvoorbeeld zijn de vrouwen dus veel jonger in vergelijking met de mannen. Dus Thijs van den Brink en Sven Kokkelman, die zijn 53 en die zijn dus de jongste presentatoren. Sowieso was ik wel geschokt door het feit dat Sven Kokkelman 53 is.
Wat dacht jij dan?
Ja, ik dacht echt 65 of zo.
Ja?
Voor mijn gevoel is die man ook al zo lang op tv.
Hij is al wel heel lang 53.
Hij is echt gewoon al zijn hele leven 53. Ja. Maar goed, die zijn dus 53, zijn dus wel weer ouder dan de oudste vrouwelijke presentatoren. Dat is namelijk Margie Fixen en die is 48. De gemiddelde leeftijd van een mannelijke presentatoren is 59 en van de vrouwen 43.
Ja, dat is ook
zo'n groot verschil. En wat ik ook heel interessant vond, is dus dat...
Hoor, die 59 voor me.
Zo oud.
Arkenel.
Maar ja, ook weer Omroep Max, hè, zit er ook nog bij.
Ja, oké, maar ja, dat hoeveel andere omroepen die niet zich op senioren richten zijn.
Dat is waar. En BNNVARA doet natuurlijk niet meer mee. Misschien dat daar ook nog...
Dat heeft het omhoog getrokken, ja.
Maar, en wat ik ook heel interessant vond, was dat vrouwen dus veel vaker dan mannen gevraagd worden naar hun persoonlijke leven. 42% van de vrouwen werd gesproken over hun privéleven en dat was maar zo bij 23% van de mannen.
Het is een beetje dat aloude CEO-voorbeeld, toch?
Ja.
Dat een mannelijke CEO nooit wordt gevraagd hoe het gezinsleven
hoe doe je
combineert
dat
met...
Precies. Nou ja, en ik vond het dus... Nou ja, het is altijd jammerlijk of zo om dit soort dingen te lezen. Maar ik vond het ook niet heel verwonderlijk. Ik heb als journalist ook vaak vrouwen gevraagd voor interviews en zo. En je merkt gewoon dat het moeilijker is om vrouwen in een stuk aan het woord te krijgen of aan zo'n talkshowtafel, omdat... Ja, mannen, als je die belt, dan hebben ze in de regel toch zoiets van... Oh, prima, ja hoor, kom wel. Of
ik kon wel iets vertellen over het onderwerp waar ik eigenlijk niets van
heb. Ja. En vrouwen die hebben veel meer de reactie van... Ja, weet ik dat wel of zo.
Ja.
En ik vond dat Kitty Herweijer had er best een goede column over in het AD. En die noemde dat dan de zelfverzekerdheidskloof.
Mm-hmm.
En dacht, ja, dat is eigenlijk iets waar we met z'n allen wat meer aandacht aan moeten besteden. Dus ja, gewoon iets meer... zelfverzekerdheid creëren bij vrouwen, op wat voor manier dan ook.
Dus vrouwen, kom gewoon women's plane aan die tafels.
Ja.
Ja.
Of mannen iets minder men's plane.
Ja, ik heb een heel interessant project ontdekt. Dat project heet Nightshade.
Mm-hmm.
Iedereen, nou ik wou zeggen iedereen hier aan tafel, maar volgens mij, ik denk eigenlijk niet dat je, ik zie jou niet AI gebruiken om beelden te prompten.
Lieve, ik gebruik nooit AI.
Oké. Heel veel mensen in de wereld gebruiken AI. Ja,
het schijnt dat het populair
is. Een dingetje.
Ja.
Er worden ook beelden mee gemaakt. En dat zijn machine learning modellen die eigenlijk van bestaande input gebruik maken om te leren om nieuwe input te genereren. Die bestaande input moet ergens vandaan komen. Dat is eigenlijk wat wij met z'n allen doneren aan deze bedrijven. Die maken er iets nieuws van en dat kost geld. En daar verdienen zij vrij veel geld aan.
Mm-hmm.
Dat is een soort race. Wie het eerste is, verdient het meest eigenlijk.
Ja.
Maar de input van die modellen, daar wordt niet over afgerekend. Dus dat is nu een beetje de vraag, hoe gaan we dat doen? Weet je, gaan we daar een soort van Spotify-achtig royalty-model voor verzinnen? Waarbij die mensen die beelden maken, die gebruikt worden om van te leren, gewoon een fee krijgen.
Mogen afrekenen. Ja, ja. Zoals dat, ik elke keer geld krijg van de VFAM als mijn documentaire wordt herhaald of zo.
Precies. Ja. Dan zou jij eigenlijk ook in jouw geval, als het om tekst gaat, van ChatGPT geld moeten ontvangen als jouw teksten als input worden gebruikt om iets nieuws te maken.
Ja, terecht. Ja. Mij maar
dat is er nog niet. Een aantal mensen zijn daar behoorlijk klaar mee.
Mm-hmm.
En die hebben daar op een extreem creatieve manier zijn die daar actie voor gaan voeren. En dat is dus dat project dat Nightshade heet. En dat is een groep kunstenaars en die, ontwikkelen eigenlijk beelden die eigenlijk gevoed worden aan die machine learning modellen. En die beelden zien er gewoon uit als normale beelden. Maar ik weet echt, daar houdt mijn kennis dan weer op. Maar aan de achterkant of zo, er zit data in die beelden die eigenlijk, er zit een soort virus in, zullen we maar zeggen.
Luister, je kan mij alles vertellen over dit onderwerp. Okay. Ik neem alles van je aan.
Wat er dus gebeurt is dat die modellen in de war schoppen, waardoor er een soort van vergiftigde output uitkomt. Mm-hmm. Dus zij proberen eigenlijk de output te saboteren als punt. En het punt is van pay us, weet je. Want jullie modellen zijn niets bij de gratie van ons werk. Ja, ik vind dat echt een schitterende vorm van activisme.
Okay, ik ben heel erg mijn best aan het doen dit allemaal te begrijpen.
Mm-hmm.
Volgens mij begrijp ik het bijna. Maar kan je een voorbeeld geven?
Een voorbeeld is, eigenlijk geeft het gewoon de verkeerde output. Dus ze laten dan zien, iemand prompt, maak een draak in dit en dit, in deze stijl, ja, met deze en deze achtergrond. En dat vergiftigde model, daar zie je dan wel een één oog, maar verder is het helemaal pixelig om die draak heen. Dus het is alsof er een soort masker over die
draak.
En
dat zit dan in dat Midjourney.
Ja, dat.
Dus eigenlijk hacken zij gewoon dat systeem.
Ja.
Het zijn, ze vergiftigen. Het zijn eigenlijk hackers.
Ja, basically. Okay. Ja, ja. Ze noemen het zelf dus vergiftigen.
Okay.
Wat ik ook wel een lekkere woordkeuze vind. Dus de output klopt gewoon niet meer.
Ja, ja, ja. Ja.
Ze saboteren het.
Ik ben altijd voor sabotage van het systeem.
Bewuste sabotage?
Ja, ja.
Zeker. Jou wel bekend?
Ja, absoluut.
Is altijd goed. Dus Nightshade, ga zo door.
Ik begrijp het bijna en ik ben ervoor. We gaan naar onze eerste sponsor, maar daarvoor willen we jullie, lief luisteraar, nog even wijzen op het feit dat er op Podimo ook geheel advertentievrij geluisterd kan worden naar VSR. Dus dan mis je de sponsorsegmenten. Ik zeg er altijd bij, ik kan me niet voorstellen waarom je die in godsnaam zou willen missen, want het zijn absoluut het is ons beste werk. Dat werd gisteren ook van alle kanten weer bij BNR gezegd, hè? Van als er een advertentieprijs zou zijn, zouden jullie die winnen.
Ja.
We gaan er gewoon maar weer naartoe, want het is gewoon, ik kan eigenlijk niet meer wachten. Het internationale dansgezelschap Club Guy & Roni maakt hedendaags eigenzinnig en explosief danstheater dat heel actueel is. Alle voorstellingen worden uitgevoerd met nieuw gecomponeerde live muziek. De nieuwste voorstelling van Guy & Roni heet Islands of Empathy en is nu in de theaters te zien. Islands of Empathy is een cross-culturele verkenning van empathie, waarin ze het idee van empathie centraal stellen en onderzoeken hoe dit de drijvende kracht kan zijn in de manier waarop we samenleven. De Nederlandse cultuur leert ons continu de beste versie van onszelf te zijn, individueel en onafhankelijk. In tegenstelling tot talloze andere culturen waar de nadruk juist ligt op het collectief en veel minder op persoonlijke ontwikkeling. Echt een heel interessant thema en we hebben de voorstelling nog niet gezien, maar we hebben er wel beelden van gezien. En het zag er echt heel cool uit. De grote vraag is, wat als je zo'n hechte groep vormt dat de kloof met mensen buiten de groep alleen maar groter wordt? Nou, een heel actueel thema zoals gezegd. Guy & Roni toert in deze voorstelling door het hele land. 18 november staan ze in Rotterdam, 24 en 25 november in Amsterdam, 9 en 10 januari in Den Haag, 18 januari in Utrecht.
Ze pakken zo die hele Randstad, maar de tour, die is door het hele land. 25 steden in totaal. En het overzicht kun je vinden op clubguyandroni.nl/VSR. clubguyandroni.nl/VSR. En je krijgt €5 korting met kortingscode VSR5, hoofdletters VSR, op de reguliere ticketprijs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Linkje in de beschrijving. Dit wordt met afstand de meest sexy aflevering van het jaar. We gaan het over pensioenen hebben. Daar hebben wij heel veel zin in.
Ja.
Huh?
We hebben gisteren geleerd dat zakelijke onderwerpen het goed doen. Dus wij dachten,
precies,
we gaan ervoor.
We gaan meteen voor die search engine optimization.
Ja, precies.
Nee, zonder gekheid. Soms maken we een aflevering, die schudden we gewoon zonder blikken of blozen uit de spreekwoordelijke maal. Hier moesten we wel even induiken, toch?
Ja, en hadden we niet meteen zin in ook.
Ik heb echt wel in de research ook een paar keer gewoon letterlijk hoofdpijn gekregen. Omdat ik het zo saai vond.
Oh ja.
Maar soms is een aflevering ook wel weer zo belangrijk dat je hem toch wil maken.
Zeker. Hoe gaat het met jouw pensioen, Per?
Het is een beetje een, hoe zeg je dat? Gelaagd antwoord heb ik hierop. Hoe het met mijn effectieve pensioenopbouw gaat, daar is het antwoord kort op. Dat is slecht.
Mm-hmm.
Ik heb 2 keer bij een bedrijf gewerkt waar een pensioenvoorziening was.
Ja.
1 keer helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen heb ik een paar jaar lang pensioen opgebouwd. Maar toen verdien ik zo weinig geld. Ik weet niet eens hoeveel dat is, maar dat kan niet heel veel zijn. En bij Vice heb ik lang gewerkt, denk bijna 9 jaar of zo. Mm. In jaartje 8 werd pensioen geïntroduceerd.
Oh.
Dus daar heb ik wel iets opgebouwd.
Okay.
Maar ook niet echt noemenswaardig. Het idee van vermogenopbouw voor de toekomst heb ik wel een hele actieve plek in mijn activiteiten gegeven.
Maar beleg je of zo?
Nee. Nee, ik doe eigenlijk 3 dingen. Ik maak media, samen met jou onder andere. Dan heb ik een bureau. Daar werk ik in opdracht van klanten. En daar maak ik winst. En die winst stop ik in merken waar ik medeoprichter van ben. Omdat daar IP in zit.
Je bedoelt toch gewoon eigenlijk dat je gewoon bijvoorbeeld een koffiemerk hebt.
Ja.
Zodat je dan op lange termijn...
Dat zou je kunnen verkopen.
Ja, precies. Okay. Ja.
Maar dat heb ik bewust zo gestructureerd. Dat een soort model is. Zodat ik voor later...
Daar heb je wel echt over nagedacht.
Dat is wel een hele bewuste keuze. Dus dat is in mijn wereld is dat pensioenopbouw. Alleen, ik denk dat een pensioenadviseur nu echt proestend van het lachen dit aanhoort.
Wie bouwt op deze manier zijn pensioen op? Zo van, wie zit aan de keukentafel zo, kut, pensioen. Wat kan ik doen? Je hebt pensioenfonds, ik kan beleggen. Of ik kan een koffiemerk beginnen en dan dat later verkopen.
Ja, het is een beetje, zeg maar, het is alles op rood, weet je. Dus het is een extreem risicovolle investering eigenlijk.
Ja.
Het kan heel goed gaan of het kan gewoon helemaal mislukken.
Benieuwd. Ik vind het wel heel creatief.
En jij?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zit te denken, had zo'n goed verhaal van ik maak media, ik doe dit. Ja, ik maak media.
Ja.
Punt. Daar gaat het bij mij al mis eigenlijk.
Ja.
En ja, ik heb eigenlijk dus, ik doe eigenlijk gewoon niks. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik zit niet bij een broodfonds of iets. En ik heb dus ook geen pensioen. Ik heb wel altijd gedacht van, ja, dat ga ik op mijn 30ste of zo wel eens even regelen.
Mm-hmm.
Maar goed, dat ben ik nu al. En dan ben ik nog steeds, ben ik concreet niks aan het doen. En af en toe krijg ik er wel een soort van stress van. Op een gegeven moment maakte ik een documentaire vorig jaar. En toen werkte ik heel veel met cameramannen. En dat zijn natuurlijk vaak van die gasten die heel veel verdienen. En dan zijn ook
crypto
allemaal,
bro's.
Ja, ze zijn echt ook van die part-time crypto gasten. Dus die zijn allemaal ZZP'ers. En die zeiden, ja, je moet echt iets gaan fixen voor je pensioen. Toen heb ik dus gewoon een keer in een pauze van een draaidag zo'n De Giro-account aangemaakt. En toen in zo'n ETF geïnvesteerd. Ja. Maar ik weet nu niet eigenlijk wat ik daarmee moet. Dus ik zie gewoon af en toe kijk ernaar. En ja, het heeft wel gerendeerd.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet hoe ik het bij moet. Ik begrijp niet. Ik weet niet,
je weet niet
hoe
je
het
bij moet storten.
Af moet halen. En ik heb er ook wel eens andere ideeën over. Dat ik denk, van, ja, ik ga proberen een huis te kopen. Maar goed, zoals Timo opmerkt, ja, maar dan moet je toch ook wonen in dat huis. Dus
ja, dat kan een strategie zijn. Je kan zeggen van, ik koop nu een wat groter huis en later heb ik dat niet nodig. Dan ga ik kleiner wonen, maar heb ik wel een betere investering
maar goed,
gedaan.
Dan moet ik wel eerst een wat groter huis kopen. En ik heb laatst een gesprek aangevraagd bij een hypotheekadviseur.
Ja.
En dat was ongelooflijk gezellig.
Ja.
Hebben we gelachen met z'n allen. Dat was echt heel leuk. Maar een groot huis,
dat zit er niet
gaat er voorlopig niet. Nee. Dus ik denk ook dat ik het om deze reden, dat ik een beetje voel van ja, er gaat niet echt iets heel groots gebeuren de komende tijd op het pensioenvlak. Dat ik het een beetje voor me uitschuif. En ik ben ook wel best wel omringd door mensen, denk ik, ook zonder pensioen. Dus ook allemaal andere ZZP'ers die ook niks regelen, heel eerlijk gezegd. En als ik heel eerlijk ben, vind ik pensioen ook gewoon een beetje een kut onderwerp. Zeg maar, ik vind het heel...
Je vermijdt het gewoon.
Ja, het is zo'n. Het heeft iets slaapverwekkends.
Mm-hmm.
Toch?
Nou, ik vind het ongelooflijk saai.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook werkgever.
Ja.
En mijn bedrijf ik ben nu 3,5 jaar bezig. Dus nog relatief in de early fase, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik bied dus geen pensioen aan. Nog. Ik voel me daar best wel kut over.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk wel een verantwoordelijkheid. Ja. Alleen, het kost best wel veel geld. Dus het drukt dan heel erg op je salariskosten, je overhead van je bedrijf. Dus ik wil daar wel naartoe werken, maar ik heb dat dus nog niet gedaan. Dus ik voelde ook wel soms in het voorbereiden van deze aflevering een zeker ongemak.
Ja.
Omdat ik een beetje twee petten op heb.
En dan weten we dat we een goede aflevering maken, toch?
Ja.
Oké, we hebben dus eigenlijk even, als we het nu even de situatie samenvatten. Wij bouwen allebei geen pensioen op.
Ja.
Jouw werknemers bouwen geen pensioen op.
Nee.
Maar jij hebt wel,
we moeten die mensen
wel
helpen.
Een koffiemerk. Ja. Dat willen we wel blijven noemen. Jij hebt wel een koffiemerk. Maar misschien is het ook leuk als we toch even concreet naar dat pensioen gaan kijken. Dus dat gaan we deze aflevering doen.
Ja.
We gaan onderzoeken hoe erg is het nou dat wij eigenlijk nog niks eraan hebben gedaan.
Mm-hmm.
En ja, hoe gaan we hier aan beginnen? Want ik wil hier ook wel echt, aan gaan beginnen.
Ja.
En we zijn, we zijn ook even de straat op gegaan om te kijken hoe het onderwerp leeft.
Onder de mensen.
Onder de mensen. En dat was eigenlijk heel leuk. We hebben heel diverse antwoorden gekregen. Niemand die gek genoeg een koffiemerk was begonnen.
Nee.
Of een ander
heel vreemd
brand. Maar wel andere verhalen.
Hoe oud ben je?
Ik ben 32.
Ja. En heb je een pensioen?
Nee.
Je bent ZZP'er?
Ik ben freelancer, ja.
Freelancer. Zet je iets voor jezelf opzij of heb je helemaal niks?
Ja, ik heb eigenlijk op het moment gewoon een brok geld, zeg maar. Nog een beetje zonder duidelijk bestemmingsplan. En op termijn is mijn pensioenplan eigenlijk om via een huis aan mijn pensioen te komen.
Oh, ja. En heb je pensioen?
Ik heb een pensioen.
Ja. Gewoon bij, je bent in dienst ergens?
Ik ben ergens in dienst, ja, dat klopt. Ja.
Weet je hoeveel pensioen?
Ik moet zeggen, ik ben de laatste paar keer verwisseld van baan, een paar maanden geleden. Ik ben 3 keer verwisseld, dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu, wat ik opbouw en hoe dat nu zit en bij welke maatschappijen of hoe zeg je dat, bedrijven, ja.
Pensioenfondsen,
geen idee, nee. Ja.
Bouw jij pensioen op?
Nou ja, volgens mij wel. Ik krijg soms van die brieven binnen van het pensioenfonds.
Kijk je daar dan naar?
Ik heb er nog nooit naar gekeken, nee.
Heb jij een pensioen?
Nee.
Nee?
Nee.
Heb je daar wel eens paniek over?
Zeker, want ik bij mijn werk waar ik nu werk bouw ik geen pensioen op. Mm-hmm. En ik werk er al 3 jaar.
En je bent gewoon in dienst?
Ja.
Die anekdote van die brief?
Ja.
Dat ben ik.
Maar jij krijgt tenminste brieven van een pensioen.
Ja, maar ik weet dan wel dat gaat dan over pensioen wat ik in 2005 heb opgebouwd. Dus toen ik soort 2 stuivers verdiende. Dus dat wat er in die brief staat is sowieso geen goed nieuws.
Ik heb wel bij een Italiaan gewerkt toen ik 16 was of zo. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel zoiets van, je hebt 12 euro opgebouwd. Dus ik zei aan het begin dat ik geen pensioen had. Was ik even die 12
je bleek
euro.
Dus wel pensioen te hebben.
Ja.
En wat je ook ziet, is dat mensen het gewoon, los van dat het gewoon niet interessant is, is het ook soms onnodig ingewikkeld. Tenminste, dat heb ik zelf ook wel heel erg.
Ja.
Die hoofdpijn waar ik het eerder over had, dat komt ook omdat ik heb het gevoel dat het gewoon onnodig gecompliceerd wordt gemaakt.
Ja, en afstandelijk of ongenaakbaar of zo.
Ja, en ik voel me heel laaggeletterd als ik die dingen lees.
Zeker. Daarom gaan we nog heel kort uitleggen wat pensioen nou eigenlijk is.
Ja.
Zodat we dat in elk geval uit de weg hebben. Dit is het allersaaiste stuk van de podcast. Mocht je het willen doorspoelen, we hebben afgesproken met Timo dat het maximaal 1 minuut duurt. Dus dan weet je dat je over 1 minuut verder kan luisteren.
Je kunt het nu ook gewoon op 1.8 zetten.
Ja, oké. Pensioen is het inkomen dat je ontvangt wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt of stopt met werken. Dus als we pensioen zeggen, dan hebben we het eigenlijk over 3 onderdelen. Je hebt enerzijds de AOW, dat is natuurlijk wat je standaard krijgt als je 67 volgens mij inmiddels bent.
Ja.
Je hebt pensioen via je werkgever, dat is pijler 2. En je hebt geld dat je zelf opzij zet, dat is pijler 3. En die samen maken dus je pensioen.
En wat er nu, misschien nog om toe te voegen, wat er nu dus aan de hand is, dat pijlertje 3 steeds belangrijker wordt.
Ja, omdat pijler 2 steeds minder vanzelfsprekend is.
Oké, nu we hebben een soort definitie uitleg gehad. Prachtige, snelle uitleg.
Heel sneller dan
op 1.8 was hij echt 20 seconden, zo denk ik. Laten we even schetsen hoe groot het issue dat wij op dit moment met pensioenen hebben eigenlijk is. Als je het CBS quote, die zeggen eigenlijk het volgende daarover. Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit arbeid, maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Dat kunnen dus ZZP'ers zijn, bovengemiddeld veel. Mm-hmm. Maar het zijn ook steeds vaker mensen die bij een werkgever in dienst zijn die geen pensioen aanbiedt.
Ja, en je zag dat ongeveer 25% van de ZZP'ers bouwt helemaal geen pensioen.
Nou, daarom heeft 1 op de 3 Nederlanders dus een pensioengat. En dat betekent grof gezegd Dat je dus later niet volgens die heerlijke levensstandaard die je nu hanteert, die kan gewoon niet later.
Vandaag werd weer eens meer duidelijk hoe urgent dit thema is. Want vanochtend luisterde ik zoals elke ochtend naar het Radio 1 Journaal. Was er onderzoek gedaan door INO Research. En daar bleek dat 7 op de 10 mensen die onlangs minder zijn gaan werken, niet hebben uitgezocht wat dat betekent voor hun pensioen. Dat vond ik echt best wel veel. En eigenlijk zag je dit ook best wel terug bij het onderzoekje wat we onder onze luisteraars hebben gedaan. Want die hebben ook even gevraagd hoe het zat met hun pensioen. Ik had trouwens verwacht dat we in een enorm warm bad zouden vallen van allemaal luisteraars die ook geen pensioen.
Ik ben me eigenlijk kutter over mezelf
gevoel. Ik ook, want het bleken echt allemaal een soort van totale normalo's.
Hele irritante mensen die alles goed geregeld hebben.
Hele goed opgebouwde pensioenen en vaste banen en zo. Ik dacht echt.
Ik vond het ook. Stuitend.
Dat is schokkend voor ons. Maar goed, uit dat onderzoek van ons kwam dat 80% van onze luisteraars wel een pensioen heeft. Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd voor jullie.
4 op de 5. Dat is echt, vind ik
echt super goed geregeld. Ja. Maar wat dan wel weer bleek, was dat 70% van die mensen dus geen idee had hoeveel.
Dat was
wat
het
ze
meisje
per maand
van de envelop.
Precies. Ja, dus ze doen er wel wat aan, maar ze weten ook niet helemaal wat dan precies. Dus onze luisteraars hebben even samengevat, geen idee hoeveel pensioen ze nou helemaal opbouwen. Wij hebben geen pensioen. Wij hebben alleen 1 koffiemerk. We willen graag weten of dat genoeg is. Als we straks bij de poorten aankomen, als we 67 zijn, gaan we het daarmee redden.
We hebben in ieder geval koffie.
We hebben in elk geval koffie.
Dat is
koffie,
dat
hopelijk.
Is belangrijk.
Daar gaan we het allemaal over hebben met Nikki Tripp. Zij is echt de absolute expert als het gaat om pensioenen. Heel interessant, want ze is pas 26. Dus ze is er vroeg bij. We gaan haar zo bellen en een plan maken voor onszelf. En misschien ook wel voor een aantal luisteraars. Maar eerst gaan we nog even, ook in het kader van ons pensioen.
De vlucht in de content.
Naar de tweede advertentie. Ja, we hebben nog steeds de sponsor Sky Showtime. En op deze streamer komen alle wereldberoemde studio's samen op 1 plek. Van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation tot Paramount Plus, Showtime, Sky Studios, Peacock. Ongelooflijk hoeveel studio's kan je verzamelen op 1 streamer. Ik kan ze niet eens tellen, zoveel heb ik er opgenoemd. En we hebben natuurlijk de serie Pokerface verder gekeken. Onze favoriete serie van dit moment. Voor mensen die nog steeds, ondanks al onze enthousiaste berichtgeving, niet weten waar het over gaat. Het gaat over een voormalig casino-medewerker die elke aflevering verzeild raakt in een nieuw moordmysterie. Het is een ouderwets concept, maar dan in een heel verfrissend en modern jasje. En ook nog briljant gespeeld door onze collectieve lievelingsactrice Natasha Lyonne Emperre. Het is tegen jouw gewoonte in om zoveel serieafleveringen achter elkaar te kijken, maar je hebt er toch weer eentje.
Ik denk doordat het zo vrijblijvend is, dat ik, dat ik er een gewoonte van
je toch hoekt bent.
Heb ontwikkeld. Ja. Ik ben inmiddels aanbeland in de staat Texas. Een prachtige staat. Ben je er wel eens geweest?
Nee.
Ik ook niet.
Maar gevoelsmatig wel.
Maar ik hou wel van dat soort van southern dingetje. En het is nog steeds echt supergoed. Elke aflevering staat totaal op zichzelf. Dus je hebt die Natasha Lyonne. Er wordt verder ook gewoon fenomenaal in geacteerd. En vanaf 17 november komt er een nieuwe serie op Sky Showtime. Mm-hmm. Die heet Fellow Travelers. Hierin spelen Matt Bomer en Jonathan Bailey. Dat is de sexy gast uit Bridgerton.
Mm-hmm.
De hoofdrol. En het is een soort gay romance story van de jaren 50 tot aan de AIDS-crisis in de jaren 80. En ik heb mij weten te vertellen, door een niet-nader te noemen persoon, dat er geile seks in zit.
Geile seks, geile realistische gay seks. Nou,
en geile deals.
Geile deals, geile gay seks. Het is allemaal ongelooflijk sexy op Sky Showtime. En Sky Showtime heeft ook een ontzettend sexy deal op dit moment voor al onze luisteraars. Namelijk van 30 oktober tot en met 27 november, een hartstikke lang tijdvak, hebben ze een landelijke actie. Namelijk 3 maanden Sky Showtime voor maar €3,99 per maand. Ongelooflijk. Het is gewoon echt geen geld. En daarna is het de reguliere prijs van €6,99. Nou, dat is eigenlijk ook dat je zegt, hoe duur is dat nou? En het is ook nog maandelijks opzegbaar. Dus mocht je denken, ik wil die €6,99 liever aan mijn pensioen uitgeven, dan kan dat altijd. Linkjes uiteraard in onze show notes. Hey Nikki, wat leuk dat we jou even kunnen bellen.
Ja, hallo.
En het is ook echt, het is tijd voor ons. Want wij bouwen allebei geen pensioen op. En we hadden al een beetje pensioenstress aan het begin van deze aflevering. Maar inmiddels zijn we echt ongekend gestrest rond het onderwerp. Dus het is tijd om even bij jou in de leer te gaan.
Let's go.
Ja. Hey Nikki, vertel eens, wat doe jij precies?
Ja, wat doe ik? Dat vraag
is echt een hele grote vraag om mee te beginnen.
Ja, even mijn hele identiteit. Nee, wat ik doe, onder andere met welke pet op ik hier vandaag zit, is dat ik probeer pensioenfondsbestuurder te worden. Dus ik heb net een opleiding afgerond en een traineeship afgerond. En zit nu ook in de, heel ingewikkeld klinkt dat, de beleggingsadviescommissie van een pensioenfonds als adviseur. En daarnaast ben ik voorzitter en oprichter van JIP. En JIP staat voor Jongeren in Institutioneel Pensioen. We hebben al een hele makkelijke term in de pensioensector, gelukkig.
Ja.
Maar dat is een netwerk voor jonge mensen die werken in institutioneel pensioen. En daarmee bedoelen we tweede pijler pensioen.
Ja, dat hebben we al net al uitgelegd aan de luisteraar. Dus dat soort termen, die kan je gewoon bezigen inmiddels.
Mm-hmm.
Jeetje, nice. Maar Nikki, waarom...
Hoe kom je hierop?
Ja, hoe kom je erop?
Nou, puur per ongeluk. Dit was absoluut niet de bedoeling. Als je me dit een paar jaar geleden had gesteld, had ik gedacht, ik zou niet weten waarom ik iets met pensioen zou doen. Maar sinds ik er eenmaal in zit, heb ik het niet meer losgelaten. En ook sinds ik weet hoeveel kapitaal er bijvoorbeeld in de pensioenen zit, dacht ik, volgens mij kan hier ongelooflijk veel impact gemaakt worden.
Ja.
Ik heb eens om me heen gekeken en niemand leek op mij. Toen dacht ik, dan ga ik het wel doen namens de jongeren.
Ja.
En wanneer je zegt impact, wat bedoel je dan?
Op meerdere manieren. Dus als je kijkt naar, in Nederland hebben we relatief weinig armoede onder gepensioneerden, omdat we dus aanvullend op de AOW tweede pijlerpensioen hebben.
Mm-hmm.
En dat is denk ik een heel groot goed in Nederland. En iets wat we, dus de maatschappelijke rol van de pensioenen is heel groot. Maar ook als je kijkt naar het kapitaal wat erin zit. Gemiddeld zit er zo'n 1500 miljard euro in de tweede pijlerpensioenpot in totaal. Als we dat nou eens helemaal duurzaam zouden investeren, zouden we daar ook heel veel impact mee kunnen.
Ja, en dat is natuurlijk wel interessant met die pensioenfondsen. Dat we denken natuurlijk heel erg aan pensioenen als iets wat we voor onszelf doen. Maar met die fondsen kan je natuurlijk ook heel veel doen voor de samenleving.
Ja, je kan alle transities die er nodig zijn versnellen eigenlijk.
Zeker, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel we in Nederland uitgeven aan klimaat. Dat wordt natuurlijk steeds meer, maar dat gaat om tientallen miljarden, terwijl er in de pensioensector zit, of in de pensioenpot zit, 1500 miljard. Kan je natuurlijk niet zomaar gebruiken als overheidsgeld, het moet geïnvesteerd worden en ook op een bepaalde manier renderen. Maar ik denk dat het heel tof zou zijn als we dat rendement breder trekken dan financieel rendement, maar ook kijken naar maatschappelijk rendement wat we kunnen maken. Want dan hebben we meteen waarde gecreëerd voor iedereen, ook nu, en niet pas over 40 jaar als je met pensioen gaat.
Ja, en als we dan toch heel even, want we gaan nu meteen zeg maar het grote plaatje in, maar als we het dan toch nog heel even individueel bekijken, hoe zit het met die pensioenen bij jonge mensen in Nederland? Hebben ze het goed geregeld?
Ja, dus in Nederland hebben we op zich een goed systeem dat zo'n iets minder dan 90% van werkend Nederland die heeft pensioen geregeld via de werkgever. Maar je hebt twee probleemgebieden. Je hebt de witte vlek en de grijze vlek. Ik weet niet of jullie die al hadden besproken.
Nee.
Bij deze. De witte vlek, dat zijn mensen die wel werken, maar geen pensioen opbouwen. En daarin zijn jongeren oververtegenwoordigd, omdat het veel gaat over ZZP'ers of flexwerkers die eigenlijk niet echt flexwerkers zijn. Of in takken van werk in sectoren waar het pensioen niet verplicht gesteld is. Bijvoorbeeld nieuwere sectoren die opgekomen zijn. Daar werken jongeren ook overmatig veel. Dus bijvoorbeeld in ICT werken gemiddeld meer jongeren of relatief meer jongeren. Dus er zijn best wel wat jongeren onderdeel van de witte vlek.
Mm-hmm.
Dus dat je wel werkt, maar geen pensioen opbouwt. En heel vaak weten mensen dat is gewoon helemaal niet.
Ja.
En dan heb je dus een probleem.
Mm-hmm.
En je hebt ook nog de grijze vlek. En dat is meer wanneer je wel werkt en ook pensioen opbouwt, maar gewoon niet een goede regeling hebt. Dus je zou gemiddeld gezien 1 dag per week voor je pensioen moeten werken als je voltijd werkt. Dan bouw je, als je dat even als maatstaf neemt, dan is dat, heb je een goede regeling. Dan kan je straks waarschijnlijk doorleven op het niveau waarop je nu leeft als je met pensioen bent. Maar sommige mensen hebben maar een heel klein pensioentje. Maar hoe kan je nou de kwaliteit van je pensioenregeling beoordelen? Dat is best wel moeilijk. Dus die grijze vlek is ook wel een probleem. En daar zitten ook veel jongeren in.
En nog heel even, Nikki, wat betreft die grijze vlek. Dus dat hadden ook veel luisteraars van ons die dus wel pensioen opbouwen, maar misschien niet genoeg en die daar eigenlijk niet mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Wat is voor hen een goede tip?
Nou, dit is denk ik wel de lastigste groep, omdat die hebben ook slecht in beeld, of vanuit de overheid ook slecht in beeld van hoeveel mensen bouwen wel pensioen op, maar niet voldoende. Dus ik denk dat het gewoon goed zou zijn Dat iedereen die het gewoon, die hierdoor gemotiveerd is, ga eens bij HR-medewerker bijvoorbeeld vragen. Kun je iets uitleggen over onze pensioenregeling? Grote kans dat ze dat niet kunnen, maar dat is wel hun verantwoordelijkheid.
Dus dan die schrikken zich rood.
Heel goed, heel goed. En dan gaat je werkgever maar regelen dat er uitleg over komt. En dan, of je kan bijvoorbeeld vragen, of kan het pensioenfonds een keer wat komen vertellen. En dan kunnen jullie met z'n allen gaan bekijken of dat een goede regeling is. Maar ik denk dat je zeker vooral je werkgever hierbij moet betrekken. En ik denk als je die vraag stelt, dat je al een heel eind op weg bent. Dat gebeurt niet vaak genoeg.
Hey, en hoe komt het eigenlijk dat mensen dus toch vaak eigenlijk helemaal niet weten hoe het zit met hun pensioen? Dus wat je ook vertelt, dat mensen dus soms gewoon een baan hebben, maar eigenlijk helemaal niet weten wat er voor ze wordt geregeld, of eigenlijk helemaal niet doorhebben dat het veel te weinig is.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de hele matige branding en marketing die er is gedaan voor de pensioenen de afgelopen jaren. Dat niemand staat er echt bij stil. Het pensioenbewustzijn is gewoon heel laag. Mm-hmm. Dus het is gewoon niet sexy ook. Dus ik ben heel veel met pensioenen bezig, maar ik mag er in de kroeg ook niet te veel over praten met mijn vrienden, want dan zeggen ze ook, zeg hi.
Ja.
Dus dat imago, dat helpt niet. Dus dat betekent gewoon dat mensen bij ook onderhandelingen, als ze ergens gaan werken, het liever over een vermogen vandaan nu dan een ander soort elektrische fiets hebben, als aanvullende arbeidsvoorwaarden. Terwijl je het eigenlijk echt over pensioen zou moeten hebben, omdat dat na je loon de duurste arbeidsvoorwaarde is en ook het meeste oplevert.
Ja, ja.
Is daar een verklaring voor? Dat er een. Waarom is het niet sexy om over de toekomst na te denken?
Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan, meer op communicatievlak of de uitstraling van pensioen, dat het gewoon mensen niet heel veel doet, of dat het op dit moment niet heel veel positieve gevoelens bij mensen oproept. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook gewoon een ver van je bed show, helemaal voor jonge mensen. Dat is überhaupt iets wat mensen psychologisch gezien ook moeilijk vinden, om te relateren aan je oude zelf.
Ja.
Dus alleen al de Nicky over 40 jaar, daar weet ik ook niet zo heel goed wat die dan aan het doen is en wat hij dan nodig heeft en hoe maar dat jij, zit.
Maar jij weet wel dat hij vermoedelijk genoeg pensioen heeft. De Nicky over 40 jaar.
Die
wel. Nicky, weet je wat ik me afvraag? Want je hebt natuurlijk eigenlijk die groep ZZP'ers die vaak toch ook geen pensioen opbouwt. Mm-hmm. En vanochtend was het ook weer op het NOS-journaal dat mensen vaak minder gaan werken zonder echt na te denken wat voor gevolgen dat heeft voor hun pensioen. En ik vraag me af, van komen we straks niet in een soort van land terecht waarin er gewoon een enorme kloof is tussen mensen die hier wel en niet over hebben nagedacht.
Ja, ik denk het wel. Ook omdat je steeds meer ziet dat, of in ieder geval steeds meer mensen worden ook ZZP'er of flexwerker of iets anders. En dat zijn dus jonge mensen, maar die hebben dan dus je eerste ingelegde euro met rente op rente is ook best wel belangrijk. Dus als we straks een groep hebben die steeds groter wordt, die niet pensioen opbouwt, dan hebben we over 40 jaar ineens een probleem. Want dan pas komen mensen erachter van, dat is helemaal niet handig.
Maar dat is dan echt te laat, lijkt mij.
Nou, dan kan je het zeker niet meer goed maken. Dus dan is het en moeilijk om nieuw inkomen te krijgen als je al gepensioneerd zou moeten zijn. En dat rente op rente, daar heb je gewoon jarenlang de tijd voor nodig.
Wij hebben allebei eigenlijk nog concreet niks gedaan aan ons pensioen. Perre heeft een koffiemerk opgezet. Maar het is ook nog maar de vraag hoe dat in de toekomst gaat doen.
Het is een anticyclisch product.
Ja, dat is wel waar. Ja. Maar oké, ik heb eigenlijk twee vragen. Ik ben 31, Per is 40. Wat kunnen wij nou het beste gaan doen? Stel dat wij nou echt... wij zijn inmiddels hebben wel flinke pensioenstress. Mm-hmm. Dus wij gaan morgen beginnen. Wat gaan wij dan doen?
Nou, ik denk eigenlijk dat je al de belangrijkste stap hebt gemaakt. En dat is je zorgen maken over je pensioen, omdat je weet dat je het niet opbouwt. En dat doen al heel veel mensen niet. Dus eigenlijk ben je al super goed op weg.
Yes. Ja. Hoor je dat?
Ja, die stress voelt oncomfortabel. Ik wil er iets mee doen.
Ja, steek maar in je zak.
Heel goed, heel goed. Ik zou zeggen, ga googlen op ZZP'er pensioenopbouw. Er zijn verschillende producten voor. Kijk of je echt een pensioenproduct kan afsluiten. Dus niet zelf in crypto's met je geld gaan beleggen en dan denken dat dat je pensioenpotje wordt. Dat zou ik persoonlijk niet aanraden. Maar ik zou echt kijken naar een pensioenproduct. En je daar gewoon over goed laten adviseren. Dus als je bijvoorbeeld bij een werkgever werkt, maar daar geen pensioen op bouwt, heel belangrijk dat je dat weet. En vraag bijvoorbeeld je werkgever of zij dan kunnen betalen voor die advisering, zodat je het dan zelf wel kan regelen.
Ja, en we hadden ook best wel veel luisteraars die dus beleggen via zoiets als Brand New Day.
Ja.
Zijn dat goede fondsen om...
Nou, er zijn dus inderdaad opties om te sparen. Maar er is ook echt een pensioenproduct. En volgens mij heb ik een idee dat ook. Dus dat is echt een rekening waar je dan ook niet meer aan mag komen. En dat is het idee ook met pensioen. Als je dat verplicht opbouwt, je kan er niet meer aankomen. Zodat je zeker weet dat je het spaart voor jezelf later.
Ja.
En dat is zo'n product. En ik denk dat dat wel heel goed is.
Ik denk ook dat het daarom zo onaantrekkelijk is.
Ja. Misschien nog een tip ook voor ZZP'ers. Is het denk ik belangrijk dat een van de stappen ook als je bezig bent met pensioen, is dat je je uurloon nog eens goed bekijkt en kijkt van hè, nu ik voor mezelf ben gaan werken, verdien ik meer. Maar klopt dat ook als ik dat pensioen erin ga meerekenen? Of zou ik dan meer moeten vragen aan opdrachtgevers, omdat ik dat pensioen zelf moet regelen?
Nou ja. Dus basically zeg jij dat iedereen zijn prijzen met 20% moet verhogen?
Nou ja, inderdaad, als we dat met z'n allen zouden doen. Nou, ik weet niet of ik nu de hele...
Maar wat gebeurt er dan met de economie?
Ja. Dat is alweer een hele grote vraag, Perrin.
Ja, ik wil ook geen econoom, maar ik denk inderdaad wel dat het belangrijk is als ZZP'er dat mensen zich realiseren. Want heel veel jonge mensen die ZZP'er worden denken, ik verdien meer als ZZP'er. Maar denk wel even goed na wat je werkgever normaal allemaal betaalt voor je. En of je dat inderdaad ook van je eigen ZZP-inkomen straks kan gaan doen.
Ja. Ja, het is allemaal ontzettend realistisch, Nikki. Dank je wel. Ik denk dat we jou gewoon over een jaartje of 40, gaan we jou weer inbellen. Nou, 30, anders ben jij 80. Dat is wel echt oud.
Ja, oud.
Even realistisch blijven. Als wij dan van onze AOW moeten leven, dan mag jij nog eens vertellen hoezeer je gelijk hebt. Nikki, dank je wel voor jouw goede tips. En wij gaan meteen aan de slag. En we spreken jou...
Als we 80 zijn.
Als we 80 zijn.
Is goed. Heel veel succes. Jullie kunnen het.
Ja, thanks.
Doei.
Doeg.
Doeg. Ik ben voor verplichting.
Ik ook.
Als ik kijk naar mijn... ik heb een soort financieel systeem voor mezelf gecreëerd.
Ja.
Waarbij ik geef mezelf... Ik ben in dienst van mijn holding.
Ja.
Dus ik krijg een loondienstsalaris. Ja. Zodra dat salaris binnenkomt, de dag daarna staat er bijna niets meer om rekening. Omdat het naar een soort 50 verschillende potjes is gefloot. En vervolgens worden daar automatische incassos van betaald van al mijn dingen. Uit een soort zelfbescherming van spenden.
Ik vind dit gewoon weer zo geweldig dat jij dit doet.
Ja.
Misschien vind je dit te persoonlijk, dan kun je het eruit halen. Maar jij maakt dus elke, als je een van jouw kinderen jarig is, maak jij een tekening op het raam.
Ja.
Maar niet een kleine tekening, maar echt een hele grote tekening met allemaal dieren en weet ik veel wat allemaal. En nu was het laatst best jarig, die was 1 geworden. En dan had je weer allemaal honden en weet ik, een paard of zo. Nou, ik was toevallig langs, ik heb het allemaal gezien. En toen zei ik dus ook van, jeetje Per, wat is dit toch weer prachtig. En toen zei hij, ja, ik heb er een halve avond aan besteed. Toen dacht ik, wie denkt er in halve avonden? Oh, dat vond ik gewoon grappig.
Jij zei dat ook. En toen dacht ik, ik zat later nog te denken van, ja, wat was daar nou zo grappig aan? Maar jij bent weer vanuit een soort efficiënt. Ja, alles
gewoon dat
efficiënt
jij denkt van, nou, dat was weer een halve avond.
Ja, heb ik ook weer gedaan. Ja, maar dat heb ik dus met dat systeem. En wat mij daar dus bij helpt, is dat het me een bepaalde soort financiële discipline...
Ja.
Ik zie het als een verplichting, want ik heb dat ooit zo ingeregeld. En daarna gebeurt het gewoon.
Ja, maar jij bent zoveel meer georganiseerd ook. Dat kwamen wij ook achter met factureren, met Podimo. Ja. Dus jij factureert zeg maar na elke aflevering. En ik factureer gewoon een soort van... Als je geld nodig hebt. En toen had ik ook gefactureerd, mocht ik echt best wel veel... Was ik een nul vergeten. Ja. Dit is hoe ik het doe. Nou ja.
Wel beter dat je hem aan de verkeerde kant vergeet.
Dat is waar. Ja, dat doe ik niet. Ja.
Maar dus wat ik daarvan geleerd heb, is dat je dus die financiële discipline nodig hebt. Of zo, weet je?
Ja.
Dus je moet zoiets... Je dwingt jezelf eigenlijk om iets te doen. En dat heb ik dus ook bij deze kwestie. Ik zou eigenlijk gewoon gedwongen willen worden om pensioen op te bouwen, ook als werkgever.
Ja, zeker. Ja, dat dit ook gedwongen is voor je werknemers, bedoel je?
Ja.
Ja, ja.
Ik zou dat echt het liefste gewoon, dan is die keuze gewoon gemaakt.
Zeker.
Dan deal ik gewoon met de consequenties.
Nou, want dat is het. Ik heb dus niet een soort onwil dat ik er geen geld aan wil besteden, maar het is inderdaad gewoon dat ik echt niet weet waar ik zou moeten beginnen. En als er gewoon iemand is die vanuit de overheid of zo zegt, je moet gewoon elke maand dit bedrag inleveren, dan kom je uiteindelijk op dit uit, dan zou ik het dus gewoon doen.
En dan heb ik nog één argument om dit heel veel kracht bij te zetten.
Ja.
Als je dat doet in een pensioenfonds wat op een fatsoenlijke manier investeert, want er zijn heel veel pensioenfondsen die het gewoon in Shell stoppen.
Ja,
dat nou eenmaal lekker rendeert. En mensen willen niet dat er gefokt wordt met hun pensioengeld. Maar er zijn ook een aantal die het wel op een verantwoordelijke manier doen. Het effect wat is onderzocht, is eigenlijk afgezet tegen alle andere dingen die je zou uit duurzaamheidsoverwegingen zou kunnen doen. Dus minder vliegen, geen vlees eten. Eigenlijk alles wat je als mens zou kunnen doen.
Ja.
Daarvan is dit, het investeren van je pensioengeld, is 21 keer meer impactvol dan al die andere dingen.
Precies, maar nu dus niet met z'n allen dan weer wel heel erg veel gaan vliegen als je je pensioen geregeld hebt. Maar ja, makes sense, want zei, wat Nicky net zei, dat bedrag van 1500 miljard. Dat
2500, of was het
1500 miljard.
Dat is ook zo, is het zo abstract,
ja.
Veel.
Ja, daar kan je echt wel een hele hoop.
Daar kan je een hoop transities van accelereren.
Daar kan je een hele hoop leuke dingen van doen.
Ja. Ja. Joris Lohman zou er wel raad mee weten.
Die is Joris Lohman dan weer.
Die innovatie, of die transitiewetenschap.
Ja. Uit aflevering 2 of zo. Ja, dankjewel. Concurrerend, wat ga jij doen morgen?
Ik denk dat ik de lobby voor verplichte pensioenen ga leiden. Ik zie iets voor
me. Dat zag ik helemaal niet aankomen.
Nee, ja, ik zou zeg maar, ik herinner me nog een pleidooi wat ik bij de Belastingdienst heb ingezet, waar ik een leuke reactie.
Je zit enorm in de eerste afleveringen.
Ja,
een keer.
Ja, ik heb toen een uitnodiging van de Belastingdienst gekregen om hier
in. Gekomen,
ik zit nog steeds op die afspraak te wachten. Eigenlijk zou ik een soort gelijk pleidooi willen maken naar de overheid. Van,
ja.
Doe het, verplicht het.
Ja.
Ik als werkgever sta er helemaal achter.
Ik ook.
Ik als individu ook.
Maar tot die tijd moeten we het ook een beetje zelf gaan doen. We zijn ook een beetje lui.
Ja, dus we moeten inderdaad gewoon dat... Ik heb dat systeem al. Ik moet eigenlijk nog één potje toevoegen.
Toevoegen, ja.
Dus eigenlijk betekent dat ik mezelf salarisverhoging moet uitvoeren.
Nou, dat is echt ontzettend positieve uitkomst van deze aflevering. Wie had dat gedacht?
Jij factureert vanaf volgende week 20% hoger.
Bij
dus alle uitstaande opdrachtgevers alvast een heads-up.
Zeker.
Het wordt 20%
hoger. 20% meer. En dat geld ga ik investeren in een groen pensioenfonds.
Je helpt de energietransitie hiermee.
Ja. Ja. En het is ook fijn voor mijn werkgevers, want die helpen daarmee ook. Dus die voelen zich dan ook meteen beter.
Precies.
Win, win, win. Volgende week gaan we een nog sexier onderwerp bespreken dan pensioen.
Dit kan
is onmogelijk.
Misschien moeten we stoppen met dit.
Maar we gaan iets bedenken. Ja. Tot volgende week.
Hey, luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.